Wat kan je als ouder of opvoeder doen als je kind onzeker is? Zo onzeker dat het niet aan een ander kind durft te vragen of het wil spelen. Of zo onzeker dat het de klas niet meer in durft. Een kind kan over van alles onzeker zijn. En het raakt jou als ouder vaak meer dan je zou willen.
Zo.
Zo onzeker.
Zo.
Zo onzeker.
Zo.
Zo.
Zo onzeker.
Zo.
Zo onzeker.
Zo.
Welkom bij Zo. Ik ben Suzette Bruin van Praktijk Leerzo en moeder van 3 kinderen. In deze podcast hebben we het over onzekerheid. Hoe ga je er als ouder of opvoeder mee om als je kind onzeker is? Ik bespreek dit met 2 geweldige gasten. Kina Smit, orthopedagoog en momenteel een boek aan het schrijven over opvoeden. En Jaap Pasmans, intern begeleider en schoolbegeleider op verschillende scholen in Amsterdam. Kina, wat fijn dat je er bent. Ik merk in de praktijk dat we veel aanmeldingen krijgen van ouders met kinderen die onzeker zijn. Zie jij dit ook?
Ja, dat zie ik ook. Ik zie dat de onzekerheid toeneemt. Dat er heel veel gevraagd wordt van ouders en van kinderen. Ouders moeten goed opvoeden. En dat is een heel ding. Opvoeden is bijna een prestatie geworden. Kinderen moeten zich optimaal ontwikkelen op school, maar ook op de hockey, ook op gebied van sociaal gebied, met vrienden. Op allerlei gebieden wordt er ook van kinderen veel gevraagd. En dat er zoveel gevraagd wordt dat je het beste uit je kind moet halen als ouder, ja, dat maakt onzeker. Want doe ik het wel goed genoeg? Nou, waarschijnlijk niet. Want er wordt zoveel, die lat ligt zo hoog, daar kan bijna niemand aan voldoen.
Ja, ja, dat zie ik eigenlijk ook. Maar wat is onzekerheid dan?
Het is een gevoel, een beetje een naar gevoel. En daar zitten heel veel gedachten bij. Ik had gisteren een meisje in mijn praktijk die het heel mooi verwoordde. Die zei, dat is die gedachte van, doe ik het wel goed genoeg? En waar zij ook mee worstelt, hoor ik er wel bij? Mag ik morgen meespelen op het schoolplein? Ben ik vriendinnen? Heb ik vriendinnen? Dus het is een twijfel die kinderen voelen. En die is heel logisch, die hoort ook bij opgroeien. Die hoort bij ontdekken wie je bent. Het is onderdeel van opgroeien dat met ups en downs gaat. En het onderdeel ook van het proces van dat je een zelfbeeld ontwikkelt. En dat je daarover twijfelt.
Ja, dus eigenlijk wat jij zegt, hè, is onzekerheid iets wat hoort bij de ontwikkeling van kinderen.
Zeker weten, en bij het leven. Want ook wij volwassenen zijn onzeker. Ja. Ik was gisteravond nog onzeker, bij wijze van spreken, voor deze opname. En dat laat ik dan ook zien aan mijn kinderen. Dat deel ik, dat bespreken we. Ik heb 2 dochters van 9 en 12. En die van 12 die gaat mij dan ook heel mooi adviseren. Van het is gewoon oké en je doet gewoon je ding. Ja, heel leuk om terug te zien.
Maar wat mij wel opvalt, hè, is dat als onzekerheid zo bij de opvoeding of bij de ontwikkeling hoort en eigenlijk heel normaal is. Wat maakt dan dat ouders het zo moeilijk vinden om het te zien van hun kind?
Niemand vindt het fijn om zijn kind te zien lijden. Om zijn kind te zien verdrietig te zien. Vol twijfel, onzekerheid. Het liefst willen we dat fixen. Dat willen we oplossen. En dat is ook het ideaal van deze tijd, de maakbaarheid. Als we ons hart, als we ons inzetten, dan kunnen we van alles bereiken. Dus dat zijn wij eigenlijk gewend. We zijn een hoge mate van controle over ons leven gewend. En dan krijgen we een kind en die ligt 's avonds in bed en die moet huilen. Want morgen, wat als ik de toets geen hoog cijfer haal? Wat als ik niet mee mag doen? En dan als ouder rustig blijven, erbij kunnen blijven. Dat is hartstikke lastig. Dat moet je kunnen verdragen. En dat zijn we, hebben dat liever niet. Nare gevoelens, liever poetsen we die weg. Ja. Dus ik denk dat is wat ouders van nu, en ik zelf herken het bij mijn eigen jongste dochter, die best wel eens onzeker is, vind ik ook moeilijk om te zien.
Ja, ja, en wanneer, en dat is denk ik ook wat de ouders of de luisteraars zich misschien afvragen. Hè, wanneer is onzekerheid normaal en hoort het erbij? Maar er zijn natuurlijk ook gevallen waar de onzekerheid echt heftig is en dat misschien wel hulp nodig is.
Ja. Nee, dat klopt. En dat komen wij ook natuurlijk tegen, hè? Jij ook in jouw praktijk. Nou, de onzekerheid, als die als een soort olievlek over meerdere levensgebieden, zoals wij dat dan noemen, meerdere aspecten van het leven van een kind, als die helemaal ingenomen wordt door de onzekerheid, waardoor een kind dus niet meer naar school wil, bijvoorbeeld, of niet met vriendinnen meer wil afspreken, zich opsluit in de kamer, een hoofd vol onzekerheid, en dat die negatieve gedachten zoals ik ben waardeloos, of niemand wil mij, dat die zo sterk worden dat die het eigenlijk overnemen. Dus het is, onzekerheid kan een schaduw zijn die een tijdje een beetje over je heen hangt. Dat is prima. Maar als het aantal maanden alles gaat overschaduwen, dan is het goed om te kijken of daar hulp bij nodig is. En dan kom je er als gezin, als ouders met je kind en ook misschien met hulpbronnen eromheen. Hè, opa en oma's of vrienden, die zou ik altijd ten eerste betrekken om je kind te helpen. Je eigen netwerk. Maar als dat niet meer werkt, als je er niet zelf uitkomt, dan kan het handig zijn om tijdelijk extra hulp erbij te halen.
Ja, dus wat je eigenlijk zegt, hè, is dat, dat kinderen, maar ook volwassenen, onzeker mogen zijn. En dat we als ouder eigenlijk minder in de oplossing moeten schieten. Meer moeten luisteren. Het verdragen dat je kind zich niet goed voelt. Maar als de onzekerheid zo groot is dat het echt invloed gaat hebben op meerdere aspecten van het leven. He, dus dat het niet meer naar school wil of ook niet meer naar vrienden wil of thuis blijft. Ja, dat is wel, en dat duurt een tijd, dat dat dan het moment is om wel hulp in te schakelen.
Ja, want dan zie je dat een kind echt belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Ja, dan is het zorgelijk. Maar tot dat punt zou ik zeggen, koester die onzekerheid. En gun je kind zijn eigen tegenslag. Daar zit namelijk zoveel groei in, dat je als kind leert, ik mag onzeker zijn. Ik mag thuis mijn twijfels, mijn onzekerheid uiten. En ik mag er ook zelf weer uitkomen.
Ja, want dat is dan ook weer goed voor het zelfbeeld, als het kind het zelf heeft opgelost.
Ja, absoluut. Kinderen willen altijd dingen zelf doen, hè? Ze beginnen al heel vroeg met ik zelf doen. Er begint een 2-3-jarige al mee. En dat is ook de bedoeling. Dat ze dingen ervaren, dat ze leren van ervaring. En als jij het overneemt als ouder, als jij van alles gaat doen om het dus inderdaad te fixen, ja, dan zeg je eigenlijk tegen je kind, laat mij maar, want jij kan het niet. En dan leert je kind ook niet die zekerheid op te bouwen. Want de zekerheid over jezelf en over het leven, die bouw je op door die tegenslag te overwinnen. Of die eigen problemen, je eigen boontjes te doppen.
Mooi, mooi. Dus eigenlijk moeten wij als ouder op onze handen gaan zitten en onze oren openzetten.
Ja.
Zo.
En wat doen ouders eigenlijk als hun kind onzeker is? We vroegen het aan de ouders op straat.
Ze moest laatst naar een nieuwe school en dan is ze onzeker, misschien in de klas, maar dan ook gewoon zeggen dat het heel normaal is om onzeker te zijn. Dat dat ook erbij hoort en dat dat iets is wat ook weer overgaat. En daarmee herken je ook dat het normaal is.
Ik probeer mijn kinderen sowieso te empoweren, trots te laten zijn op zichzelf. En dan niet van de hele tijd zeggen, oh, wat doe je dat goed? Of wat zie je er mooi uit? Maar meer in de trant van, joh, wat ben je lekker geconcentreerd bezig? En oh, wat speelde je leuk samen met die kinderen? En op die manier ze wat zekerder te laten maken.
Mijn kind heeft autisme, dus die is best heel vaak onzeker. Dus of dingen vindt ze veel onverwacht. En dan helpt oefenen heel erg, dingen voordoen letterlijk. Een rollenspelletje spelen helpt.
Nou ja, je geeft ze denk ik heel veel aandacht. En op een rustig moment probeer je het een beetje bespreekbaar te maken. Te kijken waar het kind onzeker om is. Om dan vervolgens te kijken of je ze daar een beetje in bij kan staan.
Bij ons op school is er ook zeg maar ouder- en kinderondersteuning. Daar is een aparte medewerker voor. En als die zeg maar, er niet uitkomen, dan gaan we naar de huisarts om eens te kijken van, of er iets meer nodig is. Bijvoorbeeld bij het OKT of bij een psycholoog.
Zo.
Welkom Jaap. Fijn dat je er bent. Jij werkt op veel scholen in Amsterdam en hebt denk ik ook veel te maken met onzekere kinderen en ouders wellicht. Wat vond je van de oplossingen die de ouders gaven?
Ik vond het stuk voor stuk mooie oplossingen. En ik denk dat het heel helpend is dat ouders zo naast hun kind staan.
Ja, ja. En wat vond jij, Kine?
Ja, mooi. Er zijn echt meerdere dingen langsgekomen. Vooral ook dat hoort erbij. Ja. Vond ik een sterke aandacht. Dat ze dan wat extra aandacht nodig hebben. zonder dat je in een oplossing schiet. En ja, dat empoweren vond ik ook wel interessant, wat die moeder heel actief deed.
Ja, ja. Ik merk ook wel soms, ik weet niet of jij dat ook ziet, Jaap, dat ouders veel het gesprek met kinderen aangaan. En dat het soms moeilijk is voor ouders om te weten bij welke leeftijd kan dat wel en welke leeftijd is dat nog lastig.
Ja, dat zie ik op school ook. Overigens doen leerkrachten dit ook. Dat is heel menselijk, denk ik. Je wil graag helpen. Maar bij jonge kinderen denk ik dat die aandacht het belangrijkste is. Er gewoon zijn, lief zijn, luisteren naar de emotie. De emotie ook niet bagatelliseren. Wat Kina ook al aangaf. Het is helemaal normaal dat je onzeker voelt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je hoeft niks heel bijzonders te doen. Gewoon er zijn.
Ja,
kopje thee na school.
Ja, mooi. Ja, dus eigenlijk niet met het kind op zoek gaan naar de reden van de onzekerheid en het daar eens goed over hebben, Kina.
Nee, niet zoveel analyseren. Niet zo diep analyseren. Hè? We willen graag, als er een probleem is, willen we de oorzaak weten, zodat we een oplossing kunnen hebben. Zo functioneert een beetje ons brein. En het is eigenlijk een tegennatuurlijke reactie die je als ouder een beetje moet trainen van dat hoeft niet per se. Want daarmee maak je het eigenlijk ook groter door er zo in te gaan graven en diep over te gaan praten. Dan laat je ook aan het kind zien, dit is spannend, dit is belangrijk en we gaan nu allemaal heel veel doen. Ik had gisteren een jongen in mijn praktijk die zei, daar praat ik niet meer over met mijn ouders, want die gaan dan zoveel praten, die luisteren nooit.
Ja, je ziet dat kinderen dan hun oortjes als het ware dicht doen.
Ja, dat herken ik ook wel een beetje van mezelf soms. Dat is confronterend.
Ja, mijn man doet dat ook.
Ja, mooi. Ja.
En ik ook wel eens.
Ja, ik denk dat die aandacht. Ja, ik zou dan ook wel als tip willen geven dat het ook fijn is om gewoon iets met je kind te doen. Dat praten. Mijn zoontje is 7. Die praat niet. Maar als ik met hem ga voetballen of ik ga een keer met hem naar het bos, dan komt er aan het einde wel een keer in een bijzin. Hey, die jongen deed onaardig. Dus ik denk dat iets doen, aandacht, gewoon samen tijd spenderen, dat werkt.
Ja, en waarom, Kina, denk je dat er zoveel onzekerheid is? Ook op scholen nu en rond de CITO's komen er weer aan. Dat die prestatiedruk zo groot is.
Ja, dat is een beetje waar we de afgelopen, 10, 20 jaar steeds meer ingerold zijn, denk ik, als maatschappij. Dat we steeds meer in een prestatiemaatschappij zijn gaan leven. Waarin de maakbaarheid heel belangrijk is. Dus als je je inzet, kan je alles bereiken. En ons systeem. Hè? We hebben een heel erg een ranking in Nederland. Van MAVO tot VWO. Even in het schoolsysteem. En dan komt dat advies. Eindgroep 7. Oei, dan worden kinderen al zenuwachtig van tevoren. En allemaal bezig. Wat krijg jij? En wat is het hoogste? En dat moet je halen.
Ja, want Jaap, jij werkt op verschillende scholen in Amsterdam. Zie jij op elke school hetzelfde of zie je daar ook wel verschillen in?
Ja, ik zie die druk heel erg. Ik denk dat die druk die komt vanuit ouders. Ouders met verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld ouders die zelf gestudeerd hebben. Die verwachten impliciet toch dat hun kind ook maar even het VWO gaat doen. Maar ook ouders die zelf heel hard moeten vechten voor onderwijs, om zelf onderwijs te kunnen genieten. Die leggen er ook weer impliciet een druk op dat de kinderen wel heel erg hun best moeten doen. En alles eruit moeten halen en huiswerk moeten maken op jonge leeftijd. Dus die druk, die herken ik heel erg. En dan heb je ook nog, de kinderen hebben ook nog druk van zichzelf, want die hebben zelf ook een idee. Social media spelen een rol dus.
Ja, zeker. Hey, en je hebt natuurlijk onzekerheid in verschillende maten en vormen. Hè? Je ziet de kinderen die onzeker zijn over hun schoolse vaardigheden, over hun sportieve prestaties. Maar je hebt ook nog altijd de onzekere, verlegen jongetjes en meisjes. Gelden daar dezelfde adviezen of tips voor, Kina?
Ja. Ik denk het eigenlijk wel, want juist onzekerheid op sociaal vlak is ook heel nuttig. Want door naar anderen te kijken, door jezelf ook weer te vergelijken met anderen, leer je ook over jezelf. Hè, dat is soms moeilijk om te zien hoe kinderen zichzelf bijvoorbeeld minder vinden. Mijn vriendin is knapper of heeft mooiere haren dan ik of wat dan ook. Hè. Daar kijkt een basisschoolkind wel naar. En ze zien het ook op social media. Zien ze eigenlijk perfecte meisjes die van alles doen, dansjes, dingen. Daar vergelijken ze zich mee. Maar in dat vergelijkingsproces leren ze ook over zichzelf. Wie ben ik dan? En iedereen is anders. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Het is jammer dat je vaak zo perfect wil zijn. Dat is jammer. En daarin kan je als ouder denk ik ook het goede voorbeeld geven. Door dat ook weer wat te normaliseren. En een kind een boodschap te geven van je hoeft ook helemaal niet zo perfect. Dat is maar een plaatje. Maar in het echt is iedereen anders en dat is oké. Dus dat is één ding. En het sociale gebied ook ervaren dat je er soms niet bij hoort. Dat je soms niet mee mag doen. Zelfs dat je een tijdje gepest wordt. We zijn allemaal heel gespitst op pesten tegenwoordig. Dat vinden we heel erg voor kinderen. Het is ook erg als het echt heftig is. Maar in principe is er bijna niemand die niet een tijdje een beetje gepest wordt tijdens zijn jeugd op de basisschool en ook later. En dat is rottig. Leer je van. Gaat vaak weer vanzelf over. Ouders hoeven niet meteen naar school en er hoeft niet meteen een pestprotocol op of wat dan ook.
Ja, ja, dus het gaat eigenlijk over het weerbaarder maken van het kind. Ik hoorde ook een moeder zeggen van mijn kind heeft autisme. En zij gaf, vond ik wel een mooi voorbeeld over het voordoen. Is dat wat jij ook zou kunnen... Want dat hoorde ik jou ook zeggen, Jaap. Hè? Ga laat zien dat je met ze voetballen en laat zien dat je zelf misschien ook dingen lastig vindt.
Ja, ja. Ik denk jonge kinderen die doen ook heel veel door te kopiëren. Zien natuurlijk ook, denk ik, meer het voorbeeld van hun ouders. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat je als ouder ook het gedrag wat je graag... dat je ook jouw eigen emoties laat zien, ook je onzekerheid. In het geval van het autistische kindje denk ik dat de moeder ook bedoelt dat ze een beetje sociaal gedrag moet voordoen. Dat hij zo leert. Kan ik me ook voorstellen dat helpt.
Ja, en dat zou misschien ook Kina kunnen helpen bij die onzekere kinderen. Dat je laat zien hoe je kan socialiseren.
Ja. Ja, het gaat ook om voorleven meer dan dat je dingen zegt of uitlegt. Dat zijn allemaal maar weer gesproken woorden die een kind moet begrijpen. Op het moment dat je het gaat uitleggen, dan moet een kind al die gesproken woorden in zijn hoofd opnemen en dan in een andere situatie omzetten in een soort van goed gedrag. Hartstikke moeilijk. Dus ik vind het heel sterk dat die moeder dat echt voordoet, echt samen gaat doen. En dat is in dit geval waarschijnlijk ook echt nodig. Dat hoeft niet bij alle kinderen zo te zijn, maar je zou best dingetjes thuis kunnen oefenen. Maar nogmaals, in het dagelijks leven laat je eigenlijk zien, ook je eigen onzekerheid, hoe je daarmee dealt. En dat voorbeeld is het sterkst.
Ja, en we hebben het ook wel over het zelfbeeld. Hè? En het zelfbeeld bestaat eigenlijk uit meerdere dingen. Als een kind onzeker is, heeft het dan ook meteen een slecht zelfbeeld? Ja, wat denk jij?
Ik denk dat in de jonge leeftijd op de basisschool probeer ik ouders altijd voor te houden dat we nog heel erg, dat je nog heel erg preventief bezig bent. Hè? Dat het zelfbeeld nog aan het ontwikkelen is. Want het kind is nog volop in ontwikkeling en ervaart elke dag door iets te doen. Hé, dit kan ik of dit kan ik niet. Hier kan ik zelf overheen komen. Dus dat is nog in ontwikkeling. Dus ik adviseer ouders ook altijd om heel erg te versterken. Dus probeer heel erg te steunen. Want het is nog niet... Het is nog niet gebeurd.
Het hoeft nog niet af te zijn.
Het hoeft nog niet. Het is nog niet dramatisch. Houd moed, ouders. Probeer lekker al die voorbeelden die die ouders aanhalen, aandacht geven, complimentjes geven op moeite. Als het nodig is, hulp vragen, normaliseren. Ja. Het zijn allemaal supergoeie steunende handelingen.
Ja.
En laat je niet verlammen door zo'n term als zelfbeeld. Hè? Er zijn heel veel verlammende termen nu rondom kinderen. Hè? Een kind een beetje druk is, heeft die ADHD of wat dan ook. We denken vrij snel in... Dus dat zelfbeeld, inderdaad, dat is pas af. Ik weet niet eens of mijn eigen zelfbeeld wel af is. Bij wijze van spreken, ik ben het weer aan het herschikken. Dus daar mag je een leven lang over doen. En daar mag je zeker een jeugd over doen. Dus... Laat het gebeuren. Volg het en straal vertrouwen uit naar je kinderen.
Ja, dus eigenlijk wat jullie zeggen hè, is dat de ouders die we net hebben gehoord heel veel mooie dingen eigenlijk al zeggen. Dat het zelfbeeld iets is wat uit meerdere facetten bestaat. Hè. Dat is over hoe je kijkt naar wie je bent, waar je op school, hoe je functioneert, hoe je op sport, maar ook naar jezelf kijkt. En dat eigenlijk nog helemaal niet klaar is in de ontwikkeling en dat die onzekerheid er echt bij hoort.
Ja, ja. Dat die onzekerheid nodig is om uiteindelijk tot een zelfbeeld te komen. Er is een hele hoop onzekerheid nodig om op een dag zeker te zijn.
Oké, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Dus onzeker zijn mag. Wat zou je als ouder nou niet moeten doen? Wat is echt iets waar je van denkt, rode vlag?
Nou, dat is heel afbrekend of kritisch zijn naar je kind. Want dan voed je eigenlijk die aanname van ik ben niet goed genoeg. Dus op het moment dat je cynisch bent, dat je, ja, en dat gebeurt soms ook onbewust, hè, dat we grappen maken of op een bepaalde manier over een kind praten. Ja, hij doet altijd zo, of ja, daar heb je er weer. Of daar moet je heel spaarzaam mee zijn. Nogmaals, dat kun je niet helemaal vermijden in een opvoeding. Je bent een mens en je zal een keer een verkeerde opmerking maken. En, maar pas op, met, want dan ben je ja, echt een soort negatieve overtuiging aan het voeden die je kind dan heeft. En kinderen zijn altijd bezig, ook al zetten ze zich tegen je af, lijken ze niks van je aan te nemen. Ze zijn altijd op zoek naar ouderlijke goedkeuring.
Ja, wat denk jij?
Ja, ja, ik blijf toch weer terugkomen op aandacht en tijd. Ik, ja, we horen vaak de frase kwaliteit boven kwantiteit. Nou, bij kinderen durf ik soms zelfs te betwisten dat je het beter andersom kan doen. Zorg maar gewoon dat je er bent.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het soms voor ouders echt lastig is. Hè? Dat ze, hoe kunnen ze dan de momenten dat ze er zijn, die aandacht goed spenderen?
Ja, aandachtig zijn. Dat vind ik zelf ook wel eens lastig, hoor. Nou, je telefoon wegleggen.
Ja.
Probeer iets te doen wat het kind zelf graag wil. Dus zeker als je meer kinderen hebt. Heel vaak wordt er gedaan wat de oudste doet. Oh, die zit al op sport.
Ja.
Dan gaat de rest maar mee. Maar probeer ook echt aandacht te geven aan de middelste of de jongste.
Ja. Ja.
De meeste kinderen die ik... nou, ik zit nu even te denken aan de school waar ik nu werk. Er zijn denk ik 3 kinderen die ook echt onzeker zijn waar ik iets mee doe. En dat zijn allemaal de jongste toevallig. Dus misschien is het een toeval, maar ja, ik denk ook dat het fijn is als ieder kind ook zijn eigen ei kwijt kan, ook bij zijn ouders.
Zijn eigen positie heeft eigenlijk in het gezin.
Ja.
Ja.
Ja, en wat ik zelf tegen leraren ook vaak zeg en ook wel tegen ouders is, zeker als het om sociale angst gaat, is om een soort team te vormen met elkaar. Dus dat doe je eigenlijk met je klas,
ja,
maar dat is ook heel leuk om met je gezin te doen.
Ja. Ja, en dan gaat het eigenlijk over die basisbehoeftes, hè, waar ik vroeger ooit op school van heb geleerd, Kina, dat je ergens bij moet horen.
Ja, basisbehoefte van een kind is aan relatie. Dat hoor ik nu ook Jaap heel mooi zeggen. En om een relatie te kunnen opbouwen, een goede relatie te hebben, verbondenheid te voelen, ook met je ouders, gezien te worden, ja, is het inderdaad fijn als ouders er ook tijd hebben om er te zijn.
Ja.
En je vroeg net van wat moeten ouders doen in de weinige tijd die ze dan misschien soms hebben, omdat ze eenmaal veel moeten werken. Ja, dan denk ik ook aan toch beschikbaar zijn en niet als je dan thuis bent eigenlijk met allemaal andere dingen bezig zijn.
Ja, ja.
Want, en dat is heel moeilijk in deze tijd, waarin de smartphone ons overspoelt met allerlei verzoeken, allerlei dingen die eigenlijk ook zouden kunnen. Een kind voelt haarfijn aan wanneer de aandacht niet echt bij het kind is. Een kind voelt aan van, ik moet eigenlijk concurreren met de mailbox van mijn vader. Met de mailtjes die hij allemaal binnenkrijgt. Of ja, met de to-do-list van mijn moeder.
Ja.
Kijk of er ook oningevulde tijd kan zijn. Zo noem ik dat ook wel eens. Tijd waarin er gewoon je samen bent.
Ja. Hey, en als luisteraars nu thuis zitten en die denken, nou, geef mij even een echte tip waarmee ik morgen mee aan de slag zou kunnen. Jaap, jij zou al echt aandacht hebben. Dus heb je nog iets wat je zou willen delen?
Ja, ik temper je eigen verwachtingen. Dus laat het kind probeer het niet als een kleurplaat te zien, maar als een tekening. En het kind heeft ook zelf verwachtingen. Dus jij wil dat. Mijn zoontje zat op voetbal, omdat ik dat heel graag doe. En ik was zo vurig aan het hopen dat hij dat heel leuk vond. Ik denk dat het een jaar langer heeft geduurd dat hij gestopt is met voetbal. Want hij voelde dat ook bij mij. Hij dacht, ik moet, papa vindt dit tof. Ja. En na anderhalf jaar durfde hij eindelijk te zeggen, papa, ik kan het niet. Hij zei al voor op de fiets, papa, ik ben volgens mij niet zo goed in voetbal. Nou, toen gingen mijn radertjes aan. Hoe moet ik als perfecte ouder hierop reageren?
Ja.
Maar een maand later is hij gestopt.
Ja. Ja, oké, mooi. Kina, heb jij nog iets wat je de luisteraars mee zou willen geven?
Laat je eigen perfectionisme wat meer los. Zorg dat je niet alles altijd goed hoeft te doen, ook als ouder. Dus ook als je deze podcast hebt geluisterd en denkt, ik ga het nou helemaal perfect doen. Doe een poging, maar wees ook lief voor jezelf als het niet helemaal lukt. Het leven bestaat uit vallen en opstaan en onzekerheid. En ook jijzelf mag dat zijn. Je kinderen mogen dat zijn. En het hoeft allemaal niet zo perfect.
Nou, super. Ik denk dat we daarmee mooi kunnen afsluiten. Dit was Suzette van Leerzo met de podcast over onzekerheid bij kinderen. Wat ik vandaag echt meeneem is dat het heel normaal is dat kinderen onzeker zijn. En dat wij als ouders dit moeten gaan verdragen. En wat meer op onze handen moeten gaan zitten en kinderen het zelf laten oplossen. Bedankt Kina en bedankt Jaap. En jij bedankt voor het luisteren.
Zo.
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 Zo. Zo.